Goedemorgen iedereen. Ik moet u ook een klein beetje aan het werk zetten vandaag. Want dit is een themapreek. Het gaat over een van de namen van God vanmorgen. Daar zijn we dit jaar mee bezig. En het is ook de bedoeling dat u daar in de huiskring... Gaan alle huiskringen deze week starten eigenlijk? Iedereen naar de huiskring? Ja. Oh, die zijn al gestart. Oké. Nou ja, dat mag je ook meenemen als huiswerk dan, hè. Het is goed om het woord van God te bespreken, ook als we wat we horen, ook deze morgen. Om u mee te nemen naar een van de namen van God, wil ik u vragen om uw Bijbel te openen. Rechters, welke vertaling u hebt, nummer 6, hoofdstuk 6. En dan lezen we een aantal verzen. En het gaat over een stukje geschiedenis van het volk Israël. En het is niet zo'n geweldige, gelukkige situatie in Israël. Als je dat leest, als we het straks zullen lezen, dan ontdek je, het land is in chaos. Het volk is op de vlucht, regelmatig. Dat is voor ons niet iets heel nieuws. We horen niet anders in deze tijd ook van vluchtelingen. Het volk is verarmd. Het wordt overheerst door de vijand. Want het land is eigenlijk verwoest. Het is een chaos. De kuddes, als die er nog zijn, worden geroofd. En de oogsten worden verwoest. Er is bittere armoede, zo staat het er in het woord. Geen geweldige situatie voor het volk van Israël. Daar zou je toch niet graag willen wonen. Ik kan misschien een beetje denken aan de situatie in Syrië. En dan, als het zo jaren voortduurt, dan komt het volk tot de vaststelling, laten we naar God teruggaan. Want ze hebben Baal aanbeden, afgoden in hun leven gehaald. En helaas, het is een situatie die zich voortdurend herhaalt. Nu, het is begrijpelijk, als het volk God loslaat, dan komt er chaos. En dat zal leiden tot chaos, tot verwoesting, tot allemaal ellende. We zien dat ook nu in onze wereld. Het is een grote chaos. We werden deze week erbij bepaald dat Europa, dat voor een onoplosbare problemen staat. Sinds ruim 10 jaar is er een nieuwe grondwet in Europa. Dat weet u toch allemaal zeker, hè? Maar 10 jaar geleden, of meer dan 10 jaar geleden, is het zo geweest dat de christelijke en de Joodse wortels zijn officieel weggezet. En centraal in de Europese grondwet is nu het humanisme. Wij zijn een humanistisch werelddeel geworden. Besef je dat? Christelijke, Joodse waarden zijn weg. God is weg. En het is logisch. Het is chaos. En Europa kan de problemen niet aan. Op grote schaal, maar op kleine schaal gebeurt het ook. Wanneer wordt het chaos in ons leven? Als we die waarden van God loslaten. Ik merk heel vaak dat ook mensen die tot geloof zijn gekomen, dat ze eigenlijk heel veel moeite hebben om gewoon de Bijbel te lezen. Om zich te laten beïnvloeden door dat woord. We zijn zo druk bezig. We hebben ook onze afgoden. Wie durft er op weg te gaan, een hele dag weg, zonder zijn mobieltje? Is er iemand die dat durft? Een paar. Ja, oké. Maar voor veel mensen is dat heel erg lastig. Hè? En wat hebben we nog allemaal? We kunnen niet meer zonder een aantal dingen in onze maatschappij. En pas op, het worden afgoden en afgodjes. Maar op kleine schaal is er soms chaos en is de verwoesting in onze gezinnen. In de gemeente ook. Als het spreken van God langs de kant wordt gezet. Als we dit te veel dicht laten en we zijn met allerlei andere dingen bezig. En er zijn zoveel dingen om ons mee bezig te houden. Dat was de situatie van het volk van Israël ten tijde van, wat ik u ga lezen, Richteren of Rechters 6. Ik ga het met u lezen, hoofdstuk 6 vanaf vers 1. Maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde hij, dat is God, hen uit aan het volk van Midian, dat hen 7 jaar achtereen kwam plunderen. Uit angst voor de Midianieten richtten de Israëlieten in bergspleten, grotten en op andere moeilijk bereikbare plekken schuilplaatsen in. Elk jaar wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midianieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolken uit het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen. Ze sloegen er hun tenten op en vernietigden de oogsten tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven. Nog geen schaap, geen rund, geen ezel. Als een zwerm sprinkhanen kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten. Een onafzienbare massa mensen en kamelen die het land binnenviel en alles verwoestte. Door toedoen van Midian verviel Israël tot bittere armoede en het volk riep de Heer te hulp. Toen de Israëlieten de Heer tegen de Midianieten te hulp riepen, stuurde hij, God, een profeet, die hun zei, dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid. Ik heb jullie verlost uit de slavernij. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie hier bedreigden. Die heb ik voor jullie weggejaagd. En ik heb jullie hun land gegeven. En ik heb jullie gezegd, ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren, want ik, de Heer, ben jullie God. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei. Toen kwam er een engel van de Heer. Hij nam plaats onder de terebint bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. Joas' zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midianieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers, dus op een verborgen plek. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei, de Heer zij met je. Dappere krijgsman, mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midianieten. Toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei, toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen en ikzelf ben de jongste van de familie. De Heer antwoordde, dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midianieten verslaan alsof je met niet meer dan 1 man te doen had. Toen zei Gideon, Heer, als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed, antwoordde de Heer. Ik blijf hier totdat je terugkomt. Gideon ging naar huis. Ging snel naar huis, staat er. Maakte een geitenbokje klaar. En bakte ongedecemd brood van een eva tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom. Bracht het naar degene die onder de terebint zat te wachten. En bood het hem aan. De engel van God zei tegen hem, leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok en giet het kookvocht erover uit. Gideon deed wat hem gevraagd was. Toen raakte de engel van de Heer met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan. En meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de Heer verdwenen. Toen begreep Gideon dat het een engel van de Heer was geweest. En hij riep uit, nee Heer, nee mijn God, ik heb oog in oog gestaan met een engel van de Heer. Maar de Heer stelde hem gerust, je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven. God bouwde op die plekken, Gideon bouwde op die plekken altaar voor de Heer en noemde het, de Heer geeft rust. Tot op de dag van vandaag, dat wil zeggen, nu niet meer, maar toen het geschreven werd, staat het altaar op het land van de afstammelingen van Abiezer in Ofra. Een heel verhaal, hè? Kan je het een beetje indenken wat er gebeurt. Gideon die zich verstopt en dan tarwe aan het dorsen is, omdat ze toch iets te eten zouden kunnen hebben. En dan staat er plotseling iemand. In de vertaling die ik heb, de NBV, daar staat iets over een engel des Heren, maar in de grondtekst gaat het over de engel des Heren. In het Oude Testament, de engel des Heren, dat is de Heer Jezus, de Zoon van God. Die komt hier bij hem. Die komt bij Gideon. En Gideon die beseft wel dat het een persoon is die bij hem is, die veel gezag heeft. Want hij beseft dat die persoon komt van God. En hij is ook diep onder de indruk. Maar dan komt dat teken. Dus dat teken is dat dat voedsel wat hij gemaakt heeft voor deze man. Hij dacht, die moet ik een goede maaltijd voorzetten. Dat was een gebruik ook. Maar het wordt verteerd. Het vlees, de brood, het wordt verteerd door vuur. En dan ziet hij, dat is het teken waar hij om gevraagd heeft. En dan ziet hij dat die persoon die daar was, dat was God zelf. En dan roept hij het uit. Hij zegt, nee mijn God, ik heb oog in oog gestaan met een engel, met de engel van de Heer. En misschien kan je dat niet zo goed voorstellen wat hier gebeurt. Maar het was heel duidelijk voor ieder van het Joodse volk dat een mens kon God helemaal niet zien. Als je God zou zien, dat overleef je niet. Misschien kan je even herinneren aan de profeet Jesaja. Jesaja, een bijzondere profeet van de Heere, die aan het begin van zijn bediening een ontmoeting heeft met God. En zodra hij beseft dat het God is, Jesaja 6 of 7 staat dat, heb ik niet opgezocht, dan valt hij eigenlijk op zijn knie en hij zegt, nu ga ik sterven. Want ik heb God gezien. Ik kan als mens niet leven. Want ik heb God gezien. Ik ben zo dicht bij God geweest. Maar God stelt hem terug gerust. En ook bij Gideon gebeurt dat. De Heer staat er, vers 23. Maar de Heer stelt hem gerust. Je hoeft niet bang te zijn. Je zult niet sterven. Maar begrijp je, dit was voor een Jood iets wat ondenkbaar was. God ontmoeten, zo van aangezicht tot aangezicht. Dat is ons thema ook, hè? Oog in oog in de MBG staat van aangezicht tot aangezicht. Ontmoet hij God. Is dit nu iets wat alleen in een grijs verleden gebeurde om God te ontmoeten? Of is dat iets waar we iets van onszelf in herkennen? Het ontmoeten van God. Het thema van dit jaar, dat is van aangezicht tot aangezicht, zoals hier staat, oog in oog met God. Is dat eigenlijk iets wat voor ons is? Als wij God ontmoeten, dan leren we vanuit het Oude Testament, dan sterven we toch, want God is zo heilig, zo groot, onbereikbaar. Nee, gelukkig niet. Hij is niet meer onbereikbaar. Vorige week heeft Wanneer dat geïllustreerd met dat doek dat gescheurd werd, wat in het Nieuwe Testament staat, als Jezus het werk aan het kruis volbracht heeft, dan is de toegang tot God is open. En als ik dat besef, dan is dit wat hier gebeurt met Gideon eigenlijk een geweldige illustratie van hoe wij mensen, hoe wij God kunnen ontmoeten. Nu, dit was een heilig moment, zo zou ik dat noemen, voor Gideon. Een moment dat zijn leven totaal veranderde. Ik ga nu de geschiedenis niet verder lezen, maar u mag het lezen. Hij kwam in actie naar dit moment. Hij zag, wij zijn afgoden aan het dienen. En die afgoden staan midden in ons dorp, midden in onze plaats, midden in onze tuin. Ook bij zijn vader was dat. En hij is direct begonnen met de afgoden af te breken. En het was een gewaagde actie. Maar hij wist dat God met hem was. Die afgoden moesten weg. Want nu had hij God ontmoet. Hij had oog in oog met God gestaan. Wat een moment. En je zou je af kunnen vragen, herkennen we zoiets? Herkennen we dat? Ik denk dat de meesten van u zullen zeggen, ja, ik ben christen. Denk ik toch. Hè? Ik ga het niet vragen, maar ik denk de meesten van u zijn christen. Heb je ook zo'n moment gekend in je leven? Dat je zo diep geraakt bent door God en dat je God hebt ontmoet. Dat God door zijn geest tot je heeft gesproken, tot diep in je ziel, dat je geraakt bent. En dat je hebt gezien, ja, ik moet mijn leven echt veranderen. Ik moet mijn leven aan God geven. Ik moet niet mijn eigen leven leiden. Er moet iets veranderen. Ik weet, er zijn mensen die zijn christen. Als je hen vraagt, ben je christen? Ja, zeggen, ja, dan gaan ze diep nadenken. Ja, ik ben toch wel christen. En, want ze hebben alles goed overdacht. En de christelijke leer, dat is, ja, dat zit wel aardig in elkaar. Dat, hè. Nou, dat is fijn als je dat kan zeggen. Maar de vraag is eigenlijk hier ook naar aanleiding van deze geschiedenis van Gideon. Heb je echt een ontmoeting met God gehad die jouw leven veranderd heeft? Die ingrijpend was? Of zou je misschien ook bang zijn voor zoiets? Heb je God echt ontmoet? Wat is er veranderd na die eerste ontmoeting, na de eerste keer dat je God hebt ontmoet? Marianne heeft vanmorgen iets gezegd over die eerste liefde. Ik denk velen van ons die herkennen dat. Je bent tot geloof gekomen en je leven stond bijna op zijn kop, of helemaal op zijn kop. En je wilde van alles gaan doen. En dan zo met de loop der jaren, dan zakt het zo'n beetje weg. Hè? Dan zakt het zo'n beetje af. En dan lees je je Bijbel en je bidt. Maar wat gebeurt er eigenlijk? Wat is er gebeurd en wat gebeurt er in je leven? Ik merk dat vandaag de dag, dat is ik denk in heel veel gemeentes, dat de gemeenteleiders die zijn soms een beetje wanhopig. Hoe krijgen we onze gemeente in beweging? Toen je tot geloof kwam was je niet te stoppen. En nu, hoe kom je in beweging? Ja, we hebben allemaal een druk leven natuurlijk. En de jonge gezinnen hebben kinderen en wat oudere gezinnen die hebben tieners. En nog wat oudere gezinnen die hebben kleinkinderen en zo gaat het leven door. Maar zijn we nog die volgelingen van Jezus? Of hebben we het opnieuw nodig om God te ontmoeten? Ik denk dat er een nood is bij ons ook vandaag. Dat we God ontmoeten, dat we een heilig moment hebben. Dat is niet iedere dag. Maar we hebben het echt wel regelmatig nodig. Heilige momenten in ons leven dat God heel dichtbij komt. En dat we zien, oh, Heere God, ja, u bent in mijn leven gekomen. Ik mag u volgen. Dat je weer terug blijdschap krijgt, vreugde, die eerste liefde. En dat je niet meer te stoppen bent. En dat je denkt, ja, ik wil meer weten van God. Ik wil God leren kennen. Dat het niet alleen maar heel verstandelijk is. En zeg, ja, we zijn wel akkoord met de christelijke leer. Hè. Ik las juist een interview met, een soort interview met Stephen Hawkins. We hebben over gehoord, die ken je wel, hè, die Stephen Hawkins. Die heeft helemaal uitgedacht, dus een ongelooflijk intelligent man. En die heeft helemaal uitgedacht hoe wij zijn ontstaan. En dat, ja, God, dat is eigenlijk, we hebben gelukkig, we zijn nu zo ver gekomen, we hebben God niet meer nodig. Prachtig toch, hè? Ja, ik denk het niet. Dat hij de kern eigenlijk mist. Wat is het belangrijk dat wij ontmoetingen hebben met God. Echte ontmoetingen met God. Het is fijn, het is belangrijk als je regelmaat hebt in je leven. Als je stil wordt voor God. Als je die momenten kent in de drukte van je leven, dat je stil wordt. Maar die ontmoetingen die zijn er om ons dichter bij God te brengen. En we kunnen niet zonder. Als je denkt, nou ik hoef dat niet, dan ga je alleen maar achteruit. Voor Gideon was het geweldig. Hij zag het opeens. Hij zag het. Hij zag die afgoden, die moeten afgebroken worden, moeten weg. En dan weet u, ja, zonder dat u dat verder leest, dan weet u de geschiedenis van Gideon, denk ik wel, dat hij uiteindelijk de vijanden van God verslaat en dat God terugkomt. Nu, dan komen we bij het tweede punt. En dan komen we bij de naam van God. De eerste, ja, of een van de namen van God, zijn veel namen. Gideon die stelt een geloofsdaad. Hij heeft God ontmoet. En dan beseft hij dat God iets gaat doen. En hij bouwt een altaar. Hij bouwt een altaar. Staat er in vers 24. God bouwde op die plek een altaar voor de Heer. En hij noemde het: de Heer geeft rust. Nou, we lezen geen Hebreeuws natuurlijk. Maar daar staat Yahweh Shalom. Yahweh Shalom. Yahweh, dat is God. En Shalom, dat is een van de namen van God. Yahweh Shalom. Zo noemt hij dat altaar. Er is nog niks gebeurd. Hoe kan dat? Dit is een stap in geloof. Wat zijn we gelukkige mensen als we af en toe stappen in geloof kunnen nemen. Als we weten, nou God, dit gaat u doen in mijn leven ook. Of dit gaat u doen. En dan ga ik stappen zetten in geloof. Zonder dat of voordat ik iets zie gebeuren. Yahweh Shalom. Nou, Gideon weet natuurlijk als Israëliet heel goed wat Shalom betekent. Wij weten het een klein beetje. Wat betekent Shalom ook alweer? Vrede. Ja. Rust. Ja. Nog? Hoe? Eenheid met de Heer. Ja. Het is eigenlijk een heel ruim begrip. En vrede, rust, hier in onze vertaling staat hè, rust. Vrede, als wij aan vrede denken, dan denken we meestal aan de afwezigheid van oorlog, vrede. Hè. Als nu de oorlog stopt in Syrië, of in hoeveel landen? 70 oorlogen zijn er op deze aardbol bezig nu. Als al die oorlogen stoppen, dan is het vrede, of niet? Ik denk het niet. Dat is natuurlijk een stukje vrede, maar shalom gaat eigenlijk veel dieper en veel verder. Het is een heel ruim begrip. Het betekent, heel positief, rust zoals het hier genoemd wordt, maar het betekent ook verzoening. Het betekent genezing. Het betekent heling. Welzijn. Compleet zijn. Voltooien. Als God komt, als God opnieuw komt bij het volk van Israël, dan gaat hij veel meer brengen dan alleen de vijanden die verslagen worden. Maar dan gaat hij welzijn brengen. Dan gaat hij verzoening brengen. Genezing bij heel wat mensen die verwond en beschadigd zijn. Nu, dat is de bedoeling ook van een naam van God. Als wij dit jaar die namen van God gaan horen en zien. De naam is gebonden aan de persoon. Bij ons kennen we dat niet. Hè? Als er ergens een kindje wordt verwacht, dan gaan pap en mama, of de aanstaande pap en mama, die gaan nadenken. Ah, wat is nou een mooie naam? Wat is een leuke naam? Een toffe naam? Hè? En is het een jongetje, een meisje? Hè? Tegenwoordig willen we dat ook graag weten natuurlijk, en dat kan. Maar dan zoeken we een mooie naam uit. Nou, sommige evangelische christenen die zijn, we gaan een Bijbelse naam uitzoeken. Prachtig. Dan ben je daarmee bezig. Maar als het kindje geboren wordt, dan krijgt dat kindje direct een naam. Er zijn culturen waar dat niet zo is. Er zijn meerdere culturen waar men wacht met het naam geven. Maar gaat kijken, wat is dat voor een kindje? En na een aantal maanden dan is er iets van het karakter, wordt wel duidelijk. Hè? Ik denk dat alle jonge ouders weten dat. Dat kan ik me ook nog heel goed herinneren van onze eerste die geboren werd. Na een aantal weken, dan zie je al iets van het karakter. Ik hoef niet in te vullen of het nou positief of negatief was, maar kan bijna niet negatief. Maar je ziet iets van het karakter. In de Bijbel zien we dat namen hebben een betekenis. En zo heel bijzonder, natuurlijk de namen van God die hebben een betekenis. Als wij nu bij God komen, als wij God ontmoeten, als we God echt ontmoeten, dan ontmoeten we de God van Shalom. Die God die beïnvloedt ons, die komt met zijn Shalom, met zijn rust, vrede, verzoening, genezing, welzijn. Dan worden we toch zeer gelukkige mensen, of niet? Dat is toch geweldig, als dat gebeurt. Als wij in onze binnenkamer gaan en we gaan God ontmoeten, dat kan ook in een huiskring, dat kan op zondagmorgen, ontmoetingen met God, en dan komt God met zijn Shalom. Dat is wat God ons wil geven. Hij wil ons dat schenken, hij wil ons dat geven. Nou, dan zien we al een stukje van ons probleem. Wij hebben geen tijd voor God. En hoe kunnen we dan wat God wil geven ook aanvaarden? God komt met zijn Shalom, met alles wat erbij hoort, bij die Shalom, wat het inhoudt, en dat wil hij ons geven. Daar wil hij ons mee beïnvloeden. Wel, ik kan u verzekeren, als we God de ruimte geven om dat allemaal aan ons te geven, dan zullen we heel gelukkige mensen zijn. Kent u God zo? Die zijn Shalom brengt. Als je nu 's morgens voor de spiegel staat en je kijkt je eerlijk naar jezelf en dan zeg je, ja, heb ik nu die Shalom van God eigenlijk gekregen? Of misschien moet je vaststellen, ja, God wil dat wel geven. Maar verzoening. Ik lig in de clinch met een paar broeders en zusters. En ik heb gelijk. Ik ga het er niet meer gelijk opgeven. Stel je voor. Die ander moet maar inbinden. Die ander moet maar komen. En je zegt eigenlijk tegen God. God, ik heb uw Shalom niet nodig. Als je dicht bij God komt. Als je die ontmoeting met God hebt. Weet je wat het eerste is wat gebeurt? Dat is, dan ga je je eigen zonde zien. Dan ga je zonde beseffen. En dan besef je, Heere God, ja, wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik? Wat doe ik veel fout? Wat heb ik zonde? Ik ga mijn zonde beleiden. Als je dicht bij God komt, dan gaat de Heilige Geest gaat in je werken, zodat je zonde gaat beleiden. Je gaat vergeving vragen. Hé, wat is het geweldig als je dat kan doen. Vergeving vragen. Je zonde beleiden. Ik denk dat wij in onze gemeentes, in gemeentes in het algemeen, maar ook in onze gemeente, ook hier in Lokeren, dat we heel gemakkelijk de Shalom van God tegenhouden. Want we hebben conflicten, we hebben allerlei teleurstellingen ondergaan en we laten bitterheid komen en we willen het zeker niet in orde maken. Nu, dat is nog wat anders, dat je kan niet met iedereen klikken. En soms zijn er karakters die niet met elkaar corresponderen. Dat kan gebeuren, maar dat is nog wat anders. Maar hoe vaak zijn we vol van allerlei kritiek? Ik weet dat in de gemeente, ook hier, maar in veel gemeentes, wat is er vaak veel kritiek op de leiding, de leiders. Die doen het verkeerd, moet allemaal verkeerd natuurlijk. Of regelmatig verkeerd. Of als iemand iets tegen me zegt wat ik niet fijn vind, ja, dan denk ik, zo diep van binnen, ja, misschien heeft hij wel gelijk, maar ik vind het niet fijn. En ik accepteer het niet. Slechte leider. En zo zijn er ook hier in de gemeente jonge mensen, oudere mensen. En ze houden de Shalom van God eigenlijk tegen. En dat is verschrikkelijk. Want dan kan God niet doorgaan met zijn werk wat hij in jou wil beginnen. Maar jezelf opgeven. Wanneer ben je bereid om je eigen fouten te erkennen? Ook ten opzichte van een ander. En we hebben dat allemaal, we zullen het allemaal meemaken, teleurstelling, ook in de gemeente, net zoals in een gezin. Ik denk wel eens terug, ik als vader, we hebben 5 kinderen. En als je terugkijkt naar de tijd van je opvoeding, dan denk je heel vaak, jongen, ik had dit nog anders moeten doen. Ik had dat anders moeten doen. En je maakt fouten. En je wil dat niet, maar toch is het zo. En dan, ja, je maakt fouten. Je schiet tekort. En dat zullen we hebben. Dat is in de gemeente zo. Maar als Gods shalom daar is, dat is genezing. Dat is heling. Dat is verzoening. Dat is dat ik mezelf echt wil geven aan God. En zeg, ja, Heere God, er moet verzoening zijn. Er moet vergeving zijn. Ik wil niet vasthouden aan mijn eigen gelijk. Tenminste, waarvan ik denk dat ik gelijk heb. En wat er gebeurt in levens van veel mensen. Van veel mensen die allerlei dingen, moeilijke dingen hebben meegemaakt. Je bent ook teleurgesteld in de gemeente, natuurlijk. Want ja, wij zijn helemaal geen perfecte gemeente. Wij zijn geen perfecte mensen. Wij stellen elkaar teleur. Dus u bent allemaal teleurgesteld. Ja? Of niet? Nee. En soms bent u bemoedigd, hè? Zoals Antoine was zeer bemoedigd. Hè? En Yvonne. Ja, gelukkig, er zijn zoveel mooie dingen in de gemeente. Maar dit gebeurt ook. En we komen er soms niet uit. En voordat je het weet, komt er wat de Bijbel noemt een bittere wortel. En dat maakt ons tot lelijke mensen. Een bittere wortel. En een wortel staat er in de Bijbel. En, oh ja, die mag het opzoeken, dus, maar niet nu. Hebreeën 12, vers 15. Een bittere wortel. Een wortel is iets wat heel diep gaat. Ik ben een keer bezig geweest. Ik heb helemaal geen groene vingers, dus ik heb er heel weinig verstand van. Maar om een grote struik bij ons uit de tuin te halen. Die moest weg voor ons Lies. Ja, en ik vond hem ook niet mooi, maar goed. Die zal ik wel even eruit halen. Maar dat was niet waar. Daar ben ik lang mee bezig geweest. Ik heb een bijl erbij moeten halen om die verschrikkelijke wortels, om ze weg te krijgen, om ze te klieven. Het is gelukt uiteindelijk. Maar een wortel. De Bijbel spreekt over een bittere wortel. Je kan zo teleurgesteld zijn. En als je dat niet oplost, als je niet bij God komt en zijn shalom aanvaardt, dan zit je met iets. Dan heb je een rugzak, dan ben je beschadigd. En dan heb je genezing nodig. Dan heb je God nodig. We kunnen, als we zo eigenzinnig zijn, kunnen we God pijn doen. De Heilige Geest bedroeven, zegt de Bijbel. In Efezebrief staat het. We kunnen de Heilige Geest bedroeven. Wat is het heerlijk dat we naar God kunnen gaan. En dat we kunnen komen zoals we zijn. En dat God zijn shalom op ons wil leggen. Vecht daar niet tegen, maar neem het aan. Laat je door God gezeggen. Laat je genezen door God. In het Nieuwe Testament, die Filippenzenbrief, er staat dat we mogen bidden om de vrede die alle verstand erboven gaat, die mij kan beheersen. En God geeft dat. God geeft dat. Wat geweldig. God, Yahweh, shalom. Hij wil dat brengen. Houd het niet tegen. Zit je met een aantal dingen, zit je met bitterheid, teleurstellingen. Wacht niet tot je voor de rechterstoel van Christus komt. Dan komt alles wel openbaar. Hè? Dat weet je toch, hè? Als christenen komen we ook voor de rechterstoel van Christus. En dan zullen we beoordeeld worden, niet veroordeeld worden. Als je geen christen bent, dan kom je in het laatste oordeel. En dat is erger. Maar we zullen beoordeeld worden. Maar wacht niet tot dat. Ik weet, er zijn mensen die zeggen, ja, wel, als ik God laten zien, dan zal ik hem zeggen wat ik erover denk. Nou, dat is een van de meest verschrikkelijke dingen die ik soms hoor. Want ik denk, mensen, je weet totaal niet wat je zegt. Als wij voor God komen, dan zeggen we niets meer. Dan zwijgen we. En dan beseffen we onze zonde die we veel eerder hadden kunnen belijden. Maar God wil ons ontmoeten. Zoals bij Gideon. Hij is gekomen op de roep van het volk. En eerst met een profeet en dan komt hij bij Gideon. En Gideon heeft die geweldige ontmoeting met God. Dat zou ik eigenlijk en ieder willen toewensen. Dat je die ontmoeting met God hebt opnieuw. Opnieuw. Dat je God ziet, God ontmoet. En dat je God zijn werk kan laten doen in jou. Dat hij kan komen met zijn shalom. Mozes ontmoette God. Dat weet je wel. Op de berg. Hij was 40 dagen weg op de berg. En het volk was in paniek. Maar weet je, toen hij terugkwam, van de berg afkwam, hij straalde. Hij straalde. De mensen draaiden hun hoofd weg, want Mozes die straalde. Waarom? Hij was geweest bij Yahweh Shalom. God had zo'n groot werk in hem gedaan. Hij kon het niet tegenhouden. Dit is wat we nodig hebben, mensen. Dat we bij die God komen. En dat die vrede, die shalom, die alle verstand te boven gaat, dat die ons mag beheersen. Verzet je niet tegen God. Ruim op wat je op moet ruimen. Wees maar de minste. En als je naar God toe gaat, dan word je automatisch de minste. Helemaal geen probleem. Dan ga je op je knieën. Dat kan je niet anders. Maar als je die Yahweh, shalom, ontmoet, dan ben je een gelukkige mens, maar ook een mens die iets uit gaat stralen. Want dan heb je iets van God gekregen wat jij mag laten zien. Amen.